winnen is natuurlijk het allermooiste.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Martijn van Goeverde vertelt over het verschil tussen mannen en vrouwen.
Een beetje meer machocultuur.
Over hoe hij met de mannen van Orion zowel de Eredivisie competitie als de beker won.
Geloven in een kracht die er eigenlijk ontstaan is. En,
een volleybubble over de verschillende manieren van training geven.
En het lastig is, en dat zou ik antwoord graag willen geven, ik ben nog steeds niet uit wat nou beter is.
Met UX Dames 1 ben je hoog geëindigd in de topdivisie. Daarna heb je een super jaar gehad in de Eredivisie, want met de mannen van Orion ben je kampioen geworden en heb je de beker gewonnen. Kun je iets vertellen over het verschil tussen mannen en vrouwen?
Nou ja, het verschil is, ja, denk ik niet zo heel erg groot. Ze zeggen natuurlijk wel eens dat de dames hebben vaak wat meer emotie en hebben soms wat meer uitleg nodig. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen bij dat mannen dat het eigenlijk net zo is. Alleen, je moet er een beetje doorheen prikken. Hè? Het is natuurlijk een beetje meer machocultuur bij sommige spelers. Dus dan moet je wat meer je best om wat gesprekken aan te knopen. Dus je moet toch wel als trainer vaak het initiatief nemen om eens wat te praten. En bij de dames is dat toch wel wat meer andersom. Dat ze zelf gewoon wat dingen kwijt willen. En wat wel een beetje verschil is, is dat... maar er komt misschien ook een beetje dat ik... US natuurlijk een universitaire en HBO geschoolde spelers. En nu had ik van alles en nog wat. En dan, ja, er zitten allerlei soorten denkrichtingen. En dus je merkte wel ook dat sommigen, ja, die waren gewoon wat meer aan het uitdagen. Of je kon niet alle taalgebruik gebruiken bij alle spelers. Nou, dat is wel, dat was wel meer anders bij mannenvolleybal. Maar... ja, dat was meer denk ik omdat de US was en dan nog gewoon een normale club met doorsnee mannen die je bij elkaar hebt. Ik vond het verschil eigenlijk wel meevallen. Behalve dan de technisch en tactisch is het wel anders, maar qua personen viel me wel mee.
En kun je daar iets over vertellen, over de technische en tactische?
Ja... Je hebt bij mannenvolleybal controle krijgen over de service en scoren. De aanvalskracht is zo groot dat die paas eigenlijk niet eens altijd bij het net hoeft. Waardoor je met name met een diagonaal speler, die veel belangrijker is in mannenvolleybal. En een sterke paasloper vaak al toch vrij goed die rotaties doorkomt. Dus de scoringspercentage zit altijd tussen... je hebt meestal 1,5 tot 1,8 nodig om een side-out te maken. En dat betekent dat als de tegenstander dat ook doet, dat je met service druk en slimme keuzes maken en blokkering wel iets moet gaan doen. Anders maken ze hun side-out gewoon veel te makkelijk. En als je dat vergelijkt met het damesvolleybal, dan zie je dat je toch veel meer kan vertrouwen op je verdediging. En is blokkering uiteraard ook belangrijk, maar bij de mannen moet je wat meer gaan forceren, wil ik niet noemen, maar opties wegstrepen, omdat je gewoon een kansbreking moet maken. Want als je eigenlijk overal halver gaat, heb je sowieso niets. Met name ook omdat ze slaan harder, maar het is ook nog het tempo op de buitenkant. Met name natuurlijk ook het verschil natuurlijk ook met topdivisie ook. Maar bij de man ligt het wel een fractie hoger. Is gewoon heel snel dat je dus als blokkering eigenlijk al te laat bent als je geen keuzes maakt. Dus dat maakt een ander spel. Je hebt minder rallies. En het is soms zelfs een beetje schaken. Vooral in die finale serie. Dan speelden we volgens mij 7, 8, 9, 10 tegen Lycurgus. En dan speel je in een wedstrijd, zie je dat je in bepaalde rotaties dit en dit gedoet. Dat zij een aantal dingen gedaan hebben. Vervolgens ga je dan inschatten, wat gaan zij daar tegenover zetten, die wedstrijd? Hoe gaan we dat dan weer oplossen? Nou, zo krijg je zo'n spelletje, met name tussen die spelverdelers en de coaches, van oké, hoe speel je dat uit? Dat is wel soms, ja, omdat die aanvalskracht in de sluit zo groot is, toch wel nog iets belangrijker, denk ik.
Is jouw rol van coach dan ook belangrijker bij herenvolleybal, omdat het dan meer gaat over echt keuzes maken?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk, ik begrijp het niet verkeerd, ik denk dat je bij damesvolleybal door een aantal dingen goed te bekijken, ook heel veel tactisch kan doen. Zeker, maar ook met de verdediging dan nog meer schuiven. Dus nee, ik denk niet dat dat echt heel erg verschilt. Het is meer dat je, ja, wat ik probeer te zeggen is dat je bij de mannen gewoon, je moet gewoon soms maar gaan voor een kant, anders heb je het niet. En dat is bij dames misschien ietsje anders. En dat is niet dat je minder coacht, denk ik.
En als je zou moeten kiezen, welke van de twee vind je dan leuker of interessanter?
Ja, dat is eigenlijk, tot hiervoor had ik altijd damesteams gedaan. Nou werk ik op een middelbare school, waarbij ik tot de 18 jaar, dus ik was natuurlijk niet vreemd om jongens en mannen training te geven. Ik had met Jeugd Oranje wat meegelopen, een aantal jaren. Dus ik had wel wat ervaring, maar ja, ik heb nu pas echt 2 jaar meegemaakt met mannenteams. En ik vind het eigenlijk gewoon allebei leuk. Ik denk dat het misschien ook wel mijn voordeel, want de volleybalwereld is natuurlijk in Nederland vrij klein. Zeker voor de teams. Ik wil toch graag aan de top van Nederland blijven werken na dit jaar. Ja, er zijn maar een aantal clubs die dat kunnen met een goed programma. Dus ja, het heeft allebei plussen en minnen, maar ja, dat is, ieder team is anders. Dus voor mij maakt dat niet zoveel uit.
Ik heb ook nog een stukje van een kliniek voor jou gezien, van een jeugdkliniek. Dan heb je bijvoorbeeld bij uitdekken heb je het over appels vangen.
Ja.
En toen ik je daar zo bezig zag, dacht ik ook van, nou, voor mij hou je daar ook echt heel veel plezier uit zo'n jeugdkliniek en werken met jeugd.
Ja, zeker. Ja, maar ik ben natuurlijk geen leraar van beroep. Hè? Dus, en dat is ook echt mijn grote passie om les te geven, training te geven. Ja, het verschil tussen lesgeven en training geven is eigenlijk helemaal niet zo groot, vind ik zelf. In ieder geval op de manier dat ik het doe. Dus ja, de jeugd is ook erg leuk. En wat ik in het begin, zeker bij de top, ook bij de topdivisie van de vrouwen en mannen niet durfde, is dat gebruiken van metaforen, analogieën. Bijvoorbeeld dus appels vangen, uitdekken. In het begin durfde ik dat niet zo, want het is een beetje kinderachtig. Maar uiteindelijk zie je dat als je dat bij de senioren doet, dat ze dat nog net zo leuk vinden. En dat het gewoon, het brein onthoudt het gewoon simpelweg veel beter om dat zo te doen. Dus ik vind de jeugd fantastisch om te doen en dat doe ik eigenlijk iedere dag. En daarom is het de combinatie met senioren in de avonduren natuurlijk wel mooi als trainer.
Je zei van, ik neem dingen mee van mijn gymles naar het volleybalveld. Zijn er nog andere dingen die je daarvan gebruikt?
Het organiseren. Je hebt normaal een klas van 30 en die laat je altijd met kleine groepjes werken. Dat is natuurlijk dat is ben je wel gewend. En nu had ik bij Orion had ik de luxe dat ik een hele hal had. Hè? Dus ik kon in principe 4 velden opbouwen. Meestal leek dan met 3. En dus allerlei stationnetjes, technieken, het eerste deel van de training kon ik dat doen. En dat is natuurlijk wel iets wat ik gewend ben vanuit mijn vak. Om dat mee te nemen. Het vormt je natuurlijk wel als gymleraar. Dus ze zeggen ook wel eens voor de grap dat je natuurlijk altijd wel een beetje een leraar blijft. Maar dat is altijd een beetje... ik kan niet 1, 2, 3 een enorme transfer zien. Terwijl, alleen kan ik wel zeggen, is dat het verschil gewoon niet zo heel erg groot is. Als je echt denkt, het grootste verschil is presteren. De methodes die ik gebruik zijn eigenlijk, als je gewoon door de rode draad krijgt, bijna hetzelfde. Bij topvolleybal met name, wordt er verwacht dat je iedere zaterdag presteert. En dat is natuurlijk het luxe van de school, dat je eigenlijk gewoon lekker verder kan bouwen. En verder kan bouwen en ook ontwikkelen. En de kunst is natuurlijk bij een topteam om dat ook te doen, want het heeft helemaal geen zin om resultaat te denken. Maar dat geeft natuurlijk wel een heel ander element aan het vak. Hè? Want je hoeft niet te presteren in de gymles. En bij volleybal moet je presteren als je in de top werkt. Dus dat is gewoon een verschil.
En over het presteren zei je ook op een gegeven moment voor mij bij die eindwedstrijden zei je van uiteindelijk is het alleen maar mentaal, je moet vooral gewoon blijven gaan. Je moet blijven lopen.
Ja, weet je, toen kreeg ik voor mijn interview de vraag van ik hoor je bijna tactisch niks meer zeggen.
Ja.
Ja, maar dat is ook wel, dat is wel bewust grotendeels ook, omdat het allemaal in de voorbereiding moet zitten. Want je probeert natuurlijk die spelers in de week richting die wedstrijden en eigenlijk soms een langere aanloop als je meerdere keren tegen elkaar speelt. Allang alles te vertellen door videoanalyse te gebruiken, door de training op aan te passen. Ja, het moment dat je dan in een wedstrijd zit, ja, dan zitten die spelers als het goed is zo goed in het plan, dat het soms een heel klein individueel aansturing is. Maar als je naar de groep kijkt, dan is het, als het op dat moment in die finales met name de kopjes erbij houden, want er komt natuurlijk zoveel afleidingen waardoor je uit je focus kan gaan. En soms neem je een time-out en zeg je inderdaad niets anders van gaan en weer het veld in. Want ja, op een gegeven moment heb ik ook wel geleerd dat soms heb je 30 seconden en die ga je dan vullen om het vullen. Dat heeft ook geen zin. Maar dat zie je wel natuurlijk, zeker na de wedstrijd, als je vaker tegen een team speelt in het seizoen of je hebt een paar oefenwedstrijden tegen een team gespeeld, dan moet het er eigenlijk al zijn en dan is het in een wedstrijd een heel klein beetje bijsturen.
En je zei toen ook nog van, je moet in het team blijven geloven. Op wat voor manier train je dat?
Ja, kijk, in dat seizoen kwamen we van heel ver. Hè? Dus het liep niet in de eerste helft van het jaar. Op een gegeven moment hebben we een paar harde keuzes moeten maken om van speler van positie te wisselen. Toen we dat gedaan hadden, dat waren moeilijke keuzes. We hadden twee spelverdelers en we hebben een paar lopen toen de spelverdeler gezet. Dat betekende dus dat er eigenlijk twee spelverdelers niet meer veel aan het spelen toe kwamen. Dus er was best wel wat losgekomen in het team. En gelukkig wil ik het niet noemen, hè, want ja, maar het moet natuurlijk wel soms wel een beetje meezitten. De eerste wedstrijden ging het meteen beter. Iedereen zag dat het beter ging. En dat geloven, dat kwam er toen, op een gegeven moment kwam het in dat we een paar keer konden terugkeren uit een moeilijke situatie. Toen gingen we erin geloven. We noemden dat op een gegeven moment, we hadden het over Formule 1 van de party mode. Dus op het moment dat de gas bijkwam, dan konden wij iets extra's geven. En als je dat een paar keer met succes gaat doen en de spelers die merken van, hey, het maakt niet uit wat de score is, we kunnen altijd terugkomen. Dan ga je dus geloven in een kracht die er eigenlijk ontstaan is. En daar doelde ik een beetje op dat moment. Dat is het jammer, het moeilijke misschien net ook wel het leuke van coachen. Je kunt het alleen niet altijd 100% plannen. In dat team ging dat zo ontstaan en op de juiste moment ging dat gebeuren. Ja, en dan kon je dus ook inderdaad letterlijk zeggen dat we daar gewoon elke keer op terug konden vallen als we het moeilijk hadden. Als we met de rug tegen de muur stonden, wisten we altijd wel weer een uitweg te vinden. Dat is het geloven in het team en natuurlijk uit elkaar ook in elkaar.
En de basis daarvan was eigenlijk die moeilijke keuze om een derde spelverdeler als eerste te maken. Of eigenlijk iemand die geen spelverdeler was, spelverdeler te maken.
De basis is denk ik ook wel omdat we vanaf, misschien heb ik dat niet helemaal duidelijk uitgelegd. Wat er dus gebeurde, we hadden daardoor eigenlijk een hele krappe selectie. We konden niet zoveel wisselen en een aantal spelers hadden maar een hele kleine, beperkte functie in het team. De hechtheid van het team wordt dan wel heel erg op de proef gesteld, hè? Want ja, dan moet je dus blijven knokken, omdat er keuzes gemaakt zijn, waardoor je eigenlijk een beetje, ja, bijna misschien wel een keer kan blokkeren en serveren, maar meer dan dat ga je niet doen. Dus toen hebben we heel erg op het teamproces in elkaar geloven, waarom doen we dat nou samen? Dat stukje, dat vind ik wel echt de grootste uitdaging van teamsport te zijn. Hoe ga je ervoor zorgen dat, en dat was dat team op een gegeven moment ook gelukt, dat ze inderdaad voor elkaar willen vechten en elkaar geloven dat als één iemand één keer erin komt voor een blok, dat het ook gaat helpen. Terwijl de kans natuurlijk, het gebeurt eens in zoveel wedstrijden dat je een blokpunt pakt. Maar dan geloven we erin, kijk, dit is een versterkende wissel. Het is niet een wissel omdat iemand slecht speelt, maar die speler die erin zit is goed, maar we hebben iemand met een speciaal wapen erin. Dat is een beetje het geloven in je team. En de basis zat er, misschien was het wel extra benadrukt omdat het zo moeilijk was om dat bij elkaar te houden. Ga je misschien extra aandacht op geven en dat pakte denk ik goed uit in dat jaar.
Je hebt echt een team van gemaakt, ook van de wisselspelers. Heb je daar dan nog speciale gesprekken voor gevoerd of speciale oefeningen voor gedaan?
Dat was wel interessant. In dat team konden we een heel goed team zijn omdat we echt een doel voor ogen hadden. Ik wil helemaal niet zeggen dat het was zeker niet een groot vriendenteam dat toen we kampioen werden. Dat was echt niet waar. Alleen toen we na een paar goede succesmomenten, die heb je wel nodig. Je moet gewoon eerlijk zijn, je moet gewoon een paar keer meezitten en je moet een belangrijke wedstrijd winnen. Maar omdat iedereen zo helder voor zich had, van er waren een aantal spelers die wilden al jarenlang kampioen worden, een aantal spelers uit het buitenland die maar één keer die kans gingen krijgen, had iedereen kon zich zo erg richting dat doel focussen van dit is wat we bereiken en dit hebben we ervoor nodig. En dat betekent dat ik mezelf, opofferen klinkt misschien groot, maar in ieder geval moet schikken in het systeem en dit is mijn taak en dat moet ik doen. Dus het was niet zozeer een hecht vriendenteam, maar het was meer een team met een missie. Iets doen wat eigenlijk onmogelijk leek.
Je kwam van de vrouwentopdivisie en je ging naar de heren-eredivisie. Was dat nog lastig?
Uiteraard is dat best wel spannend. Hè, ik had echt geen ervaring op seniorenniveau. Ik heb zelf ook nooit op hoog niveau gespeeld, in ieder geval zeker niet op eredivisie niveau, maar mijn hoogste niveau is tweede divisie geweest. Dus er was ontzettend veel onzeker voor mij. En toen heb ik eigenlijk wel hetzelfde gedaan wat ik bij US trouwens ook deed, want toen ging ik de stap van derde divisie naar topdivisie, is natuurlijk ook behoorlijk groot. Eigenlijk heb ik uiteraard me heel goed ingelezen, heel veel video's bekeken. En zorgen dat ik in ieder geval de kennis had die ik nodig had. Theoretische kennis, tactische kennis. Maar daarnaast heb ik natuurlijk gebruik gemaakt van de spelers die al door de wol geverfd zijn. Hè? Dus dat is zo verschrikkelijk belangrijk als je als jonge coach die stappen omhoog moet. Dat je dus juist de connectie krijgt met de belangrijke spelers, de grote spelers soms ook wel. Zodat je dus een goede samenwerking met die krijgt, zodat je de stukjes kennis die je mist, want dat is gewoon zo. In het begin, hè, dat is gewoon de eerste maanden, moet je gewoon alles nog leren. Qua finesses natuurlijk, hè, dan heb je gewoon simpelweg die spelers ook nodig. En dat maakt het uiteindelijk ook een hele leuke wisselwerking. En ik denk dat was dus in het begin wel spannend, maar uiteindelijk, toen dat goed ging werken, is het eigenlijk steeds leuker om te doen.
Kun je iets vertellen over de manier waarop jij training geeft?
Het ligt heel erg aan de fase van het jaar. In het begin van het seizoen, is het natuurlijk de eerste maanden, is het heel veel techniek en kracht en conditie. Want krachttraining is zo verschrikkelijk belangrijk. Dat is echt een onderdeel wat met name de topteams doen. Maar daar zou ik echt op elk niveau eigenlijk aanraden om een manier te vinden om dat te doen. Dus we doen echt krachttraining, techniektraining. Uiteraard ook individuele baltraining. En daardoor heb je dus die drie velden nodig. Hopelijk heb je wat meer assistenten om je heen die je maar goed mee samen kan werken. Dat je zegt op dat veld gaan we dat trainen met de middenaanvallers. En we gaan de spelverdelers apart. En dat eigenlijk is dat de eerste maanden wat ik veel doe. En langzaam gaat het, loopt het over naar meer teamtraining. En op het allerlaatste gaan we juist de trainingsuren ook naar beneden gooien. Omdat dat is dan de luxe als je elke dag traint, 3 uur per dag. Om ze dan fitter bij de wedstrijden te krijgen. Dus het hangt heel erg van de fase van het seizoen af hoe we trainen. En dat is eigenlijk ook wel weer het leuke.
En aan het einde van het seizoen toen zei je van dan trainen we wat minder. En dan speel je meer 6 tegen 6. Kun je dan eens meenemen in zo'n trainingsopbouw? Is het dan warming-up en dan meteen wedstrijdvarianten?
Ja, we gingen dan van 3 uur terug naar 1,5 uur, 1 uur en 3 kwartier. Dus dan hadden we eerst, eigenlijk was het altijd even een spelletje. Dat is natuurlijk altijd lekker om de sfeer er goed in te krijgen. Dan word je al een beetje warm.
Waar moet je aan denken bij zo'n spel?
Je hebt allerlei variaties. Dit jaar hadden we iets van een soort tafeltennis variant op kasten. We hebben allerlei spelletjes die je zo verzamelt. Ook soms vraag je een speler om eens een spel van een vorige trainer te laten zien. Om even die sfeer erin te krijgen. En daar heb je natuurlijk aan het eind van het jaar wel tijd voor. Omdat je natuurlijk wat korter en intensiever traint. En vervolgens doe je even heel kort wat de richting inslaan. Maar we deden eigenlijk niet meer inslaan. Ik hoop alsjeblieft, trainers, doe dat heel zo min mogelijk inslaan in een rijtje en dan allemaal zonder blok een bal naar beneden slaan. En dat eigenlijk inslaan deden we gewoon ook al 6 tegen 6, waarbij je alleen wat meer controle moest houden. En dan soms moesten ze de midden blokkeren, dus niet alles blokkeren, anders worden ze wel heel erg veel belast al meteen. En daarna kwamen er een paar oefeningen, meestal een transitie, waarbij je dan een puntenspel had, waarbij het flink intensief was. En dan eindig je met een partijtje. En dan was al gauw de uur, drie kwartier, anderhalf uur was alweer om. Maar voor die spelers voelde dat als een verademing. Want ze moeten eigenlijk, was het zo dat bij mij het seizoen de eerste maanden, zijn ze nooit uitgerust op wedstrijden. Ze hebben ze eigenlijk moeie benen op zaterdag. Dat heeft natuurlijk wel een beetje met te maken met de competitievorm die er is. Hè? Want we spelen zo'n reguliere competitie. En die telt dan in mindere mate mee. En dan heb je kampioenspool. Dus ja, die spelers aan het einde van het seizoen voelen zich gewoon veel frisser zo na een training. En dan krijg je meer energie en dan hou je wel het ritme. Want dat is heel belangrijk, gewoon het ritme houden van de trainingen. Maar op zaterdag voelen ze zich gewoon, heel... het is natuurlijk niet zo. Voor een gevoel springen ze veel hoger en zijn ze sneller. En dat doet natuurlijk mentaal ook iets met je.
Is dat ook nog iets wat je heel veel traint, dat mentale aspect?
Dat is eigenlijk elk moment van de training zit dat er wel in. Maar ik heb dat ook wel eens een tijdje geprobeerd hoor. Ik heb echt van alles geprobeerd, want je moet gewoon op een gegeven moment ook, als je een nieuw idee hebt, dat gewoon een aantal weken volhouden. Wat me niet zo echt goed bevallen is om de training zo in te richten dat het mentale op één komt te staan, zeg maar. Dat kan natuurlijk wel, maar ja, vaak die spelers die missen dan gewoon het standaard verhaal waar ze natuurlijk voor naar de zaal gekomen zijn. Maar het mentale laat ik daardoor gewoon heel veel terugkomen in de oefeningen. En zeker natuurlijk ook het mentale gedeelte in het begin van het seizoen is uit je comfortzone stappen. En durven investeren in jezelf. Hè? Want dat is natuurlijk enorm moeilijk. Stel dat jij je paastechniek een beetje wil veranderen. Omdat je weet uit analyses of van vorig seizoen. Of in ieder geval weet dat bepaalde technieken niet helemaal in orde zijn. Om bepaalde ballen te goed te kunnen pasen. Ja, dan voel je je natuurlijk niet heel, heel prettig. En dan komt het mentale stuk aan de kant. Hoe zorg je er nou voor dat je als spelers zo coach, zo traint, dat ze dus dag in dag uit bezig zijn met die nieuwe beweging er ook in te krijgen. Niet alleen maar, hè, je gaat niet alleen maar die paas oefenen, maar het moet elke dag weer uit je comfortzone, dat je op een gegeven moment wel comfortabel gaat voelen en dat het uiteindelijk automatisme gaat worden.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, dat is een echt hele mooie mix maken. Als je wil dat ze de schouders beter kantelen, dan in het begin moet je dat gewoon eventjes bijna droog oefenen. Hè? Gewoon even voelen van oké, misschien zelfs die armen vastpakken van dit is wat we willen. En dan allerlei oefenstof bedenken die eigenlijk nooit hetzelfde is gedurende het jaar. Natuurlijk mag er wel 2 trainingen achter elkaar hetzelfde zijn, maar elke keer weer net andere oefenstof waarbij diezelfde bewegingen terug in moet komen. Dan krijg je dus op een gegeven moment dat ze, en het liefst zelfs met gedwongen situaties werken, dat je dus ze dwingt die beweging wel te maken, dat ze niet eens een keuze hebben om dat te doen. Op een bepaalde manier aan te gooien. Of waarom ga je steeds meer dat gebruiken in je bewegingsarsenaal? En voel je, op een gegeven moment denk je van, ik heb er helemaal niet over nagedacht, maar die techniek heb ik goed gedaan. En dan pas eigenlijk heb je er iets aan in wedstrijden. En dat is het moeilijke. En daarom kom ik ook terug op het mentale. Heel veel spelers durven dat niet aan. Hè? Want het kost dus echt een paar weken, maanden, vaak wel. Zeker als je wat verder in je ontwikkeling bent. Om dat maar te blijven trainen. En dan is het aan jou als trainer om dat leuk te maken. Want als je elke dag hetzelfde doet, dan vinden ze echt saai. Om veel variatie aan te brengen. Want bovendien hebben ze natuurlijk ook door onderzoek aangetoond dat door de vele variatie in te brengen in je trainingen, het lichaam makkelijker aanpast aan alle ballen die je kunt verwachten in een wedstrijd. Want één ding is zeker, zo'n ballenkanon is fantastisch natuurlijk. En die gebruiken sommige topteams echt wel nuttig. Maar er komt elke keer de bal voor dezelfde snelheid. Alleen in de echte volleybal komt het altijd anders. Dus je hebt altijd een variatie. En daar moet je je lichaam op voorbereiden. Een tweede wat ik wil zeggen, als je dan kijkt naar het tweede helft van het seizoen, zit het mentale veel meer in van zorgen nou voor dat dit team bepaalde rotaties doorkomt, of bepaalde opdrachten gaat halen. Natuurlijk doe je dat in het begin van het jaar doe je dat ook, maar dan ben je veel meer bezig met zorgen dat ze door blijven vechten om toch zo'n moeilijk doel die ze moeten, zoveel punten op een rij scoren. Het gaat natuurlijk helemaal niet om om dat puntensysteem, maar wel proberen te simuleren dat je in de wedstrijd ook onder druk komt te staan in bepaalde situaties en dat ze eruit moeten gaan komen. Dus daar ben je dan mentaal veel meer op trainen. En dat is volgens mij meer wat ik bedoel met het verweven zijn in de normale dingen. Het komt eigenlijk altijd wel terug. En je grijpt vooral op in het moment dat je ziet dat het nodig is. Zonder dat je het al te groot maakt, zeg maar.
Is dat hetzelfde op derde divisie niveau of topdivisie of eredivisie?
Grappig genoeg. Kijk, ik train natuurlijk veel meer uren. Maar mijn opbouw is eigenlijk grofweg al jaren hetzelfde. In het begin heb ik zeiltraining gegeven, heel veel, zelf veel gezeild. Maar mijn vader volleybalde altijd, dus ik heb het altijd een beetje erbij gedaan. Dus ik heb op een gegeven moment wel wat training gegeven. Maar op een gegeven moment heb ik toen minis, C-jeugd, B-jeugd, A-jeugd, vierde klasse dames, derde, tweede klasse dames. Eigenlijk alle stapjes heb ik zo gezien. En toen vanaf het jaar dat ik senior ging, ging eigenlijk mijn seizoensopbouw altijd zo. Dat ik dat stap voor stap probeer zo op te bouwen. En de grote lijnen zijn wel hetzelfde. En natuurlijk zijn er wel dingen veranderd. Maar dat doe ik eigenlijk. Dan hoef je niet bang voor te zijn dat je dat alleen met topspelers kan doen. Ik denk dat je op ieder niveau, of dat nou op vierde klasse is, of promotieklasse of tweede divisie. Is het fantastisch om een aantal maanden investeren in dingen die je beter wilt doen. En dan ook het geduld bewaren. Want alsjeblieft, dat moet je ze wel echt proberen van te overtuigen dat dat in de tweede helft van het seizoen uit gaat komen. En dat vind ik echt fantastisch als je dat voor elkaar krijgt. En dat is eigenlijk wat ik ongeacht het niveau te wel probeer.
Als ik een training van jou zou bekijken, waar zou ik dan jouw team kunnen herkennen?
Ik heb wel echt een neiging om heel erg veel waarde hechten aan strak en organisatietraining. Ritme houden in je training. Niet te veel ballen verliezen die wegrollen. Maar als je ze even kan, even bukken, pak die bal. Want anders moeten we ze straks weer gaan halen. Dus heel veel balcontacten. Waarbij iedereen het liefst in het begin van het seizoen dus op zijn eigen specifieke dingen aan het trainen is. En ik probeer natuurlijk ook de discipline erin te houden. Dat iedereen ook, wat ik net vertelde, gefocust is dat ze een bepaald doel hebben. Sinds het seizoen heb ik gewoon letterlijk een whiteboard. Eerst vertelde ik het altijd, maar nu gewoon een whiteboard met de doelen voor die training. Zou ik iedereen aanraden. En als je anderhalf of twee uur traint, kan dat ook. En dan kies je gewoon twee of drie dingen die je wil doen. En dus heel doelgericht trainen, denk ik dat het wel herkenbaar is aan mijn trainingen. En als je dat van tevoren vertelt aan de spelers, dan weten ze wat ze kunnen verwachten. Dus dat is net als denk ik wel een aardige tip, die ik ook niet van mezelf heb. Maar dat is eigenlijk wel altijd zo, want eigenlijk is het altijd een combinatie van dingen die ik eerder gezien heb. Maar dat werkt heel goed, dus heel doelgericht, veel ballen raken. En ik hoop dat natuurlijk ook de spelers zeggen dat ze heel veel plezier hebben in de training. Want als je dat niet hebt, wordt het lastig.
Je noemde zojuist al een paar mooie tips. Heb je nog andere tips voor trainers?
Ik denk dat het is wat je voor ogen hebt, hè, maar in principe, of je nou voor ogen hebt dat je Eredivisie trainer wil worden of gewoon ontzettend enthousiaste trainer wil worden, mijn allergrootste tip, ga bij andere trainers kijken. Ik weet dat ik bij Coach Kleine, Ron Zwerver in Amsterdam toen nog zat, het talentteam. Toch wel echt met heel veel zenuwen. Gelukkig had ik één connectie van iemand die ik een beetje kende. Gedurfd heb om daar te gaan kijken. En dan zie je eigenlijk dat ook in het topniveau iedereen open is om gewoon ervaring te delen. En die trainingen gewoon te laten bekijken. En Je kunt natuurlijk zelf ontzettend veel uitvinden. Je kan heel veel boeken lezen, wat ik trouwens ook heel erg leuk vind. Vaak in de zomermaanden gebruik ik dat ervoor om bij te scholen, want anders kom je er vaak niet aan toe. Maar dat is, ik ga geen roman lezen, maar op vakantie lees ik altijd studieboeken, zeg maar. Maar dat is één, maar het is ook zo inspirerend om bij andere trainers te gaan kijken. Omdat je dan toch net weer even andere dingen ziet die je zelf niet zomaar had kunnen bedenken. En met name gewoon andere methodes gaat ontdekken. Hè? Want ik vertelde al een beetje dat mijn visie niet heel erg veranderd is. Maar de rode raad is hetzelfde. Maar natuurlijk in de loop der jaren zijn allerlei dingen bijgekomen. Omdat ik toen, en daarom wil ik ook dit jaar weer een beetje gaan gebruiken. Omdat ik gewoon veel gekeken heb bij andere trainers. Hoe zij dat doen, simpelweg. Dus ja. dat is een belangrijke tip. Ja, dat is een beetje een stokpaardje van mij. Ik hoop echt dat alle trainers in Nederland absoluut stoppen met rijtjes maken op de training. En helemaal niet bij de jeugd of bij de minis dat je één trainer ziet en een trainer die een bal aangooit. En dat de kinderen in een rijtje staan te kletsen van zijn we weer aan de beurt. Zorg ervoor dat je training organiseert dat iedereen gewoon de hele tijd aan het spelen is en aan de bal is. En natuurlijk mag je als trainer een bal aanslaan, dat doe ik ook heel vaak, maar dan kun je ook gewoon de helft van de groep gebruiken. Dus alsjeblieft, laat de spelers heel vaak ballen raken, want daar zijn ze voor in de zaal gekomen. En zorg dat ze lekker veel energie gebruiken op zo'n training, want dan zijn ze dat gewend voor de wedstrijden als je gewend bent om hoge intensiteit te trainen.
Kun je daar nog iets over vertellen, over dingen die je dan de afgelopen jaren anders bent gaan doen?
Nou, neem dit seizoen. Kijk, je kunt... Neem de overname zetten. Het is natuurlijk... spelverdeler doet natuurlijk goede setup kunnen geven. Maar de andere spelers erom heen... Dat komt best wel vaak voor. Er zijn vaak beslissende ballen die goed gaan. Dat kun je op verschillende manieren doen. Figuurtje 8 kennen we wel. Dat je dus ook misschien wel. In ieder geval, je komt van rechts achter lopen. Je zet hem daarheen en je sluit wel achteraan aan. Dat kan je op heel hoog tempo doen, kan onwijs intensief en goede oefening zijn. Niet echt zeker niks mis mee. Maar je kan het zelf doen, de overname set, door bijvoorbeeld 2 tegen 2 of 3 tegen 3. Dat ze eigenlijk, ja, dat is altijd een beetje lastig om de eerste bal bewust helemaal hoog achterin te laten spelen. Dus expres fout. Dat is het enige nadeel aan die oefening. Maar vervolgens wel een set te geven die in de wedstrijd ook voorkomt. Namelijk uit een actie die in de wedstrijd ook voorkomt. Slechte verdediging of slechte paas. Kan je ook zo doen dat je als trainer hebt bewust slecht paas. Dat is natuurlijk ook prima. Maar dat verschil dus één was dat je in één speelrichting de hele tijd opspeelt en herhaalt dat. En de andere is dat dit eigenlijk gewoon 2 tegen 2, 3 tegen 3 is. Waarbij je dus de bal door laat gaan en eigenlijk gewoon volleybal aan het spelen bent. Maar elke keer dezelfde actie doet. En het lastige is, en dat zou ik antwoord graag willen geven. Ik ben nog steeds niet uit wat nou beter is. En ik denk dat ik ben wel eigenlijk, daarom kom je op die variatie, daarom gebruik ik beide methodes door elkaar heen. En dat zijn die dingen die ik uitprobeer om te kijken van, hey, nou, overname set, hoe ga je dat nou verbeteren? Nou, dat is een beetje lastig, wat ik al zei, omdat je natuurlijk een bal krijgt die je liever niet wil zien, een slechte paas. Maar beide methodes zijn gewoon heel goed om te trainen. En dat soort dingetjes ga ik altijd proberen om... in het seizoen. En dan kan ik aan het einde zeggen van, hey, dit werkt heel goed. Want hier ben ik nog niet helemaal uit. Wat is nou beter bij een overname set? Maar er zijn ook wel een aantal dingen die ik geprobeerd heb in een nieuw seizoen. En die ik gewoon vastgehouden heb. Dat zijn dingen die je zo tegenkomt.
Kun je daar nog iets van noemen?
Even, ik moet even goed nadenken. Ja, eigenlijk, je zou bijna alles blijven natuurlijk wel bezig. Maar... ik denk dat de spelsystemen zo maken. Kijk, in het begin was ik heel erg van, oké, side-out oefen door, serveren, side-out, serveren, side-out. En nu heb ik toch wel ontdekt dat het toch wel belangrijk is om de freeball aan de andere kant ook in te spelen. En dan zo'n puntensysteem maken dat je... het uitdagend maakt. En bijvoorbeeld een puntensysteem waar ik echt heel enthousiast over geworden ben, dat is... komt eigenlijk uit de games die we... tegenwoordig heb ik geen tijd meer voor, maar die ik vroeger natuurlijk wel speelde in mijn jeugd, is dat je eigenlijk levels krijgt. Hè? En dat neem ik als voorbeeld. Dat noem ik dan de data volley spel. De eerste paas was perfect. Als je die scoorde, kwam die iets verder moeilijker. Als je die scoorde, komt die nog moeilijker. nog moeilijker. En de bonus is, als je hem er over in één keer overheen speelt, dan maak je hem. Dus eigenlijk, als je die hele reeks kan maken, dan heb je een bonus verdiend. En die checkpoint systemen en bonus systemen, dus eigenlijk een soort games van maken, dat werkt echt fantastisch. En dat werkt bij senioren ontzettend te motiveren, want het is even zoeken naar de juiste puntentelling, hè? Want dat is natuurlijk op elk niveau anders en de kwaliteit van je team dan anders. Een soort het game systeem gebruiken van levels waar het steeds moeilijker wordt, kun je dus eigenlijk ongelooflijk veel inspiratie uit een soms saaie oefening halen. En zeker met jeugd kan je zeggen van oké, doe je oefening met bovenhands controle. Hè? Dus iedereen kent die oefening natuurlijk wel. Nou, als je het zoveel keer goed hebt gedaan, dan mag je naar niveau 2. Nou, en dat wil natuurlijk iedereen doen. En vervolgens zie je dat iedereen binnen zijn eigen stapjes een level hoger wil komen. Dus dat begon ik eigenlijk mee op school om dat te doen. Dus dat zei je natuurlijk eerder, hadden we dat over gehad, dat we wat gebruiken nou voor school. Nou, dit is iets wat ik eigenlijk van school gebruik. En in de trainingen van volleybal gaan toepassen. En dat werkt echt fantastisch goed. Omdat je kan differentiëren en je kan het eigenlijk zo maken dat ze elke keer net een stapje hoger moeten dan ze daarvoor deden. Het allergrootste compliment is als ik voor wat voor reden dan ook even weg moet. Dat komt eigenlijk nooit voor. Ik kan eigenlijk mijn team helemaal niet met rust laten. Maar als er een reden is dat ik even weg moet en ik kom 10 minuten later terug, dat ik binnen de zaal binnen kon lopen en dat ze gewoon eigenlijk heel erg zelfstandig loeiharde trainers zijn op eigen niveau. Als ik dat voor elkaar krijg, dan kan je me eigenlijk niet trotser maken dan dat. Dan ben ik misschien wel gelukkiger dan een wedstrijd winnen. Wat betekent dat ze eigenlijk zo die stappen doorgemaakt hebben, dat ze zelfstandig zijn gaan trainen en dat ze zelf aan het werk zijn. Ja, dat is echt van jongens, je hebt 20 minuten. Ga maar trainen. Wij zijn de trainers. Ga maar kijken wat je wilt trainen. Ontwerp je eigen oefenstof. Het enige wat wij zijn faciliterend als trainer. En dan gaan we aan de gang. En dat kan ook echt fantastisch werken. En dan zie je een beetje het effect wat ik daarvoor noemde. Dat ze gewoon eigenaarschap krijgen van de training. En dus zorgen dat ze hun training eigenlijk zo nuttig mogelijk gaan gebruiken. Ja, en dat kun je niet zomaar doen. Dan moet je wel een opbouw hebben in een jaar. Dat je ze zelfstandig maakt als professioneel sporter, of juist niet zozeer professioneel, maar wel gemotiveerd sporter, want je hoeft niet professioneel te zijn om volleybal te doen. Dus we moeten wel naartoe werken, maar als dat lukt, is dat echt heel mooi. Nou, moet ik wel eerlijk zijn, winnen is natuurlijk het allermooiste.
Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.